Ik lees van Fred Blokhuis. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind die man, zeker bij die gelijkenissen, vaak heel verrassende inzichten heeft. Geliefde broers en zussen van onze Heer Jezus Christus. Dat kan hij ontzettend goed vertellen, hè? Onze Heer Jezus. Ik weet nog dat ik de gelijkenis heel spannend vond toen ik ze vroeger hoorde. Die gelijkenis van de verloren zoon. Die vijf domme meisjes, daar zat ik met kromme tenen naar te luisteren. De rijke man, die arme Lazarus. De barmhartige Samaritaan. Dat waren spannende verhalen. Ik had toen alleen nog niet in de gaten dat het nog veel spannender is dan ik dacht. Dat Jezus de mensen er ook eigenlijk echt mee heeft laten schrikken. De eerste hoorders zullen vaak met hun hoofd geschud hebben. Wat vertel je me nou toch, Jezus? Een klein voorbeeldje. Als Jezus vertelt over de verloren zoon en dat hij terugkeert, dan zegt hij, zijn vader rende hem tegemoet. Nou, dat was echt ongehoord in die tijd. Dat een vader ging rennen. De toehoorders hebben daar heel gek van opgekeken. Zoiets doe je toch niet als volwassen man. Je houdt je in. God, onze vader, houdt zich niet in, zegt Jezus. Hij vliegt op je af. Zo blij is hij als je bij hem komt. Vandaag hebben we een verhaal gehoord dat iets minder bekend is. En dat is vreemd, want dit is zo'n schokkend verhaal dat je het eigenlijk niet meer kunt vergeten. Dat was natuurlijk ook de bedoeling van Jezus. Dat staat ook in vers 1. Hij vertelt hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Dus het moeten bidden, dat staat er. Hij vertelt een schokkend verhaal zodat we vergeten dat we nooit vergeten dat we moeten bidden. Het is dus een noodzaak, een moeten om te bidden. Bidden is niet iets wat je doet als je er behoefte aan hebt, als je voor in de stemming bent. Want dan ga je erin verslappen. Dan schiet het erbij in. Het is toch zo, bidden schiet er toch heel gemakkelijk bij in. Aan het begin van de dag heb je haast, dan moet je weg. Aan het einde van de dag, als je hard gewerkt hebt, of je hebt naar een paar televisieprogramma's gekeken, dan ben je er te moe voor. In de tijd van Jezus hadden de mensen blijkbaar ook al moeite om te bidden, zoals het eigenlijk hoort. Dat gaat zo. En dat weet Jezus. Gelukkig, hij weet het. Hij kent ons. En daarom dit verhaal over de noodzaak om te bidden. Luister maar, er was dus een rechter, een man van het recht. Dus als er onrecht werd gedaan, dan kon je bij deze man terecht. Tenminste, dat zou je denken. Maar deze rechter was onbetrouwbaar. Hij hield met niemand rekening, niet met God en niet met de mensen. Waarom hij ooit eigenlijk rechter was geworden, wist niemand. Waarschijnlijk puur voor het geld. Er woonde in die stad ook een weduwe. Haar man was gestorven en nu had ze geen inkomen meer. Dat was voor haar een heel bedreigende situatie. Gelukkig waren er wetten van God. Ze kon rekenen op bescherming. Maar op een kwade dag kwam de huisbaas. Mevrouw, ik heb nog geld van u. Ik heb het niet, zei ze. En ze dacht, gelukkig zijn er wetten van God die mij beschermen. Maar de huisbaas droomde door. Volgende maand wil ik geld zien. Toen ze de volgende maand nog steeds geen geld had, nam de huisbaas al haar meubels mee. Ze mocht er in het huis blijven wonen, maar ja, nu had ze niks meer. Een maand later kwam de huisbaas weer langs. Maar meneer, u hebt mijn meubels toch? Dat is wel genoeg voor een heel jaar. Ben je gek, zei die huisbaas, die oude rommel. Ja, maar ik heb niks meer, zei de vrouw. Ik heb niks meer om aan u mee te geven. Oh nee, zei de man. En dat kleine jongetje dan? De weduwe schrok zich ondersteboven. Ze begon te huilen, maar het hielp allemaal niet. Haar zoontje moest mee. Helemaal overstuur is de weduwe toen naar de rechter gegaan. Hij kende de wetten van God. Hij zou wel voor haar opkomen. Maar toen merkte ze hoe slecht deze rechter was. Ik heb geen tijd voor u, zei hij. Want hij zag ook wel dat hij niks aan deze vrouw kon verdienen. Een dag later kwam ze terug. Edelachtbare, het is toch uw taak om mij te helpen? De rechter voelde zich beledigd en hij liet de vrouw wegjagen. Een dag later was ze er weer. Met wallen onder haar ogen, ze kon er niet meer van slapen. De rechter vond hem maar een verschrikkelijke aansteller. Maar uiteindelijk heeft hij toch maar toegegeven. Om er maar vanaf te zijn. Wat is er nou zo schokkend aan dit verhaal? Dat het zo zielig is? Ja, dat is best wel schokkend. We hebben allemaal te doen met die weduwe. En we zijn allemaal kwaad op die rechter. Maar weet u wat nou het meest schokkende in dit verhaal is? Die rechter, dat is God. En die weduwe, weet u wie dat zijn? Wie dat is, dat zijn wij zelf. Het is dus heel gewaagd wat Jezus hier doet. Laten we eerst eens naar onszelf kijken. Want zijn wij, gelovige, keurige kerkmensen, die weduwe uit dit verhaal? Herkennen wij ons in die vrouw? Laten we maar niet te snel nee zeggen. Jezus prikkelt met dit verhaal onze fantasie. Hij wil ons aan het denken zetten. Zijn wij die weduwvrouw die zo'n oneerlijk gevecht moet voeren? Hoe dan? Waartegen dan? Zijn wij zo arm? Herkent u zich erin dat wij voor ons gevoel lang moeten wachten op een reactie van God op onze gebeden? Hebben wij wel een tegenstander die ons onrecht aandoet? Is er iemand die alles van ons af wil pakken? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Want natuurlijk. Nu Jezus dit zo vertelt, dringt dat ineens heel helder tot ons door. We denken er niet zo vaak aan. Wij ervaren onze gebeden niet zo vaak als smachten en smeken. Maar natuurlijk zijn we heel erg kwetsbaar. En natuurlijk hebben we zijn tegenstander. God zegt, je bent van mij. Je bent het eigendom van Jezus Christus. Maar inderdaad, de tegenstander doet net of wij van hem zijn. Hij bedreigt ons. Hij wil beslag leggen op ons leven, waar hij absoluut geen recht op heeft. Want Jezus heeft ons gekocht. En dan moet de duivel van ons afblijven. En toch is er steeds weer die bedreiging. Wat kun je dan doen? Het is zo'n oneerlijk gevecht. Wat kun je doen als de duivel weer op je deur staat te bonken? Dan kun je naar God toe gaan. Als wij inderdaad lijken op zo'n hulpeloze weduwe, en dat doen we, dan gaan we inzien dat we moeten bidden. We bidden tot we erbij neervallen. We geven het niet op, want opgeven, dat zou betekenen dat onze tegenstander het gewonnen heeft. We gaan naar God toe. Hij zal ons helpen, want hij heeft al gewonnen. Ja, en dat is nu het bizarre in dit verhaal van Jezus. Dat God hier afgeschilderd wordt als een egoïstische rechter die niet gestoord wil worden. Er zullen mensen naar Jezus geluisterd hebben die denken, oh, zo mag je helemaal niet over God praten. Zo is hij helemaal niet. Maar er zullen ook mensen gedacht hebben, ja, zo is het. Zo ervaar ik God ook. Als een rechter die mijn zaak veel te onbelangrijk vindt. Maar Jezus zegt hier, jullie hebben geen van beiden gelijk. Jullie die denken dat God ons nooit laat wachten, jullie hebben geen gelijk. Maar jullie die denken dat God nooit antwoord geeft, jullie hebben ook geen gelijk. Zo zit er heel veel spanning in dit stukje uit de Bijbel. De mensen schrikken ervan. God als een rechter die niet meteen luistert. Natuurlijk luistert hij wel. Als die godloze rechter uiteindelijk toch recht verschaft, vraagt Jezus, zal God dat dan niet zeker doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Tot hem schreeuwen staat er eigenlijk. En dan komt er nog een vraag achteraan. Of laat hij hen wachten, staat er. Ik denk dat je beter kunt vertalen, ook al laat hij hen wachten. God zal zijn uitverkorenen zeker recht doen, ook al laat hij hen wachten. Want dat is waar, je moet soms wachten op God. Dus we hebben een rechter die ons kan laten wachten. Maar hij zal ons zeker recht doen. Hij zegt, ja, ik kom en ik zal oordelen naar recht en wet. Maar ik bepaal of die tijd gekomen is. Dat staat heel letterlijk in Psalm 75. Sowieso kennen de psalmen het hartstochtelijke van Lucas 18. Het schreeuwen tot God. Het wachten op hem. Een paar voorbeelden. Psalm 10, daar staat, waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? Of in Psalm 13, hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart overstelpt door verdriet dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Er zijn zelfs psalmen die nog veel verder gaan dan dat. Zoals Psalm 44. Waarom slaapt u, Heer, wakker worden? Hoe lang laat u ons nog creperen zoals die weduwe uit ons verhaal? Hoe lang laat u mij schreeuwen om recht? Als de tegenstander je weer lastig valt, op je deur bonkt, dan ga je zelf op de deur bonken bij God. Geef mij antwoord, Heer. Doe open. Dit vertelt Jezus in verband met de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Hij zet ons in dat spanningsveld van de weduwe. Doet God nou recht of laat hij ons wachten? En waarom laat God ons wachten? Waarom heb je zo vaak die onzekerheid of je ooit krijgt wat je vroeg? Waarom blijft het altijd net wel of net niet? Waarom is het niet gewoon heel duidelijk dat God luistert naar onze gebeden? Dat hij ons geeft wat wij vragen, nu, onmiddellijk. Kijk, en nu komen we bij de laatste regel van onze tekst. Een heel bekende regel die te maken heeft met de terugkomst van Jezus. Als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? In Lucas 17 had Jezus het ook al over zijn terugkomst. Tegen de leerlingen zei hij, er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen, een van de dagen van de mensenzoon te zien. Maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen, kijk daar of kijk hier, maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft, wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. En dan gaat het nog een stukje verder. Zoals er aan toe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het ging in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen alle om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen. En wie op het land is, moet niet naar huis terug willen gaan. Denk aan de vrouw van Lot. Wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen. Maar wie het verliest, zal het behouden. Dat is wat er in Lucas 17 stond over de wederkomst van Jezus. Ook hier gaat het over of de mensen wel klaar zullen zijn voor de terugkomst van de mensenzoon. En die spanning voel je ook in de gelijkenis die we hebben gelezen. Het lijkt een heel onverwachte draai die Jezus in het verhaal maakt. Past die vraag van Jezus eigenlijk wel bij dat voorgaande gedeelte? Ga maar na, want het zou toch veel logischer zijn geweest als hij het verhaal over de weduwe zou eindigen met de vraag, als zij bij de rechter aanklopt, zal hij haar dan recht doen? Maar Jezus vraagt precies het tegenovergestelde. Als de rechter komt, de mensenzoon, zal hij dan geloof vinden? Zal de rechter zulke weduwe vinden? Dus wij denken, waar is God die luistert? Maar Jezus wil je vooral zeggen, waar zijn de mensen die vragen? Wij denken dat wij moeten wachten op God, en dat is ook zo. Maar Jezus zegt, God wacht vooral op jullie. Zo komt er een heel bijzondere knik in het verhaal. De aandacht verschuift van de vragende weduwe naar de vragende rechter. Waar blijven jullie? Willen jullie wel echt voor 100% mijn recht? Dat is even een heel dringende vraag. Willen wij wel echt Gods recht? De weduwe bidt om het komen van de rechter. Hij zal zeker komen, zegt Jezus. Maar is er nog een weduwe die ook echt daarom vraagt? Die echt dat bedoelt? Is er wel een kerk die zo bidt? De rechter in de hemel staat iedere dag op de uitkijk. Hij zoekt mensen die hunkeren naar zijn recht. Die alles met hem samen willen doen. Het met hem eens zijn. Hij wil een wereld waarop mensen alleen nog maar het goede doen. Een wereld zonder tegenstander. Zijn er mensen die dat willen? Moeten we eens goed bij uzelf die vraag stellen. Wil ik dat eigenlijk echt wel? Zijn er wel mensen die met God mee willen denken aan een wereld die alleen maar vol is van God? Want dat betekent wel het einde van deze wereld. Dus ook het einde van dit leventje. Het gaat in het verhaal van Jezus dus om het recht van de weduwe, dat is waar. Maar ten diepste gaat het om het recht van God. Het recht dat God eist voor die weduwe en voor heel de schepping. Het recht van God. Als wij bidden, bidden wij dan ten diepste wel om de terugkomst van onze Heer Jezus? Als het goed is, doen we dat wel. Heb je dat ook in de gaten? Want dan wordt Gods recht echt voor 100% gedaan. In de catechisme staat de vraag, wat moet je bidden vanuit je nood en ellende? En dan komt het Onze Vader. Let u er maar eens op dat je in het Onze Vader eigenlijk ook steeds vraagt om de komst van Jezus. Laat uw wil gedaan worden. Oké, dan kom ik. Laat uw koninkrijk komen. Wil je dat echt wel? Doe alle schulden weg. Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Willen jullie dat, dat de Satan voorgoed achter slot en grendel gaat? Natuurlijk, dat bidden wij. Ook voor het hier en nu. Geef ons heden, staat ook in het Onze Vader. Maar ten diepste vraag je, of de Heer vandaag wil komen. Omdat je weet, als hij niet komt, dan komt de tegenstander. Zo bid je en zo schreeuw je. Dat kan zijn vanuit je ziekte, of omdat je te strijden hebt tegen een bepaalde zonde, of tegen een gebrek, of tegen een groot gemis. Of omdat je weet hebt van de verschrikkelijke verdrukking in deze wereld, hoe heel veel van onze broers en zussen moeten creperen. Zo bid je vanuit je welvaart, vanuit alle afleiding die er is. O God, kom mijn ongeloof te hulp. De rechter is benieuwd. Zitten er vandaag mensen in zijn wachtkamer? Hij doet de deur open en vraagt, kan ik vandaag nog iemand recht doen? Hoe lang is de rij met weduwen voor mijn rechterstoel? Hoeveel mensen komen vanochtend al biddend hun tegenstander aanklagen? God, zonder u houd ik het niet langer vol. Kom alsjeblieft. Bidden is dus bij God aankloppen om recht. En bidden is kijken of de rechter naar buiten wil komen. Het is hopen dat hij komt. Waarom moet je dus bidden? Omdat je een tegenstander hebt die ongelooflijk aan je leven trekt. En omdat je daardoor heel erg verlangt, bijna schreeuwt om de komst van de Heer Jezus. En als hij dan komt, ja dan zijn al onze gebeden verhoord. Dan zal er geen ziekte meer zijn, geen rottigheid meer, geen tegenstand. Dan zal alleen zijn recht gelden in zijn koninkrijk, voor altijd en zonder einde. Amen.